Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Ik zal je leren. Het was een beetje een valse start vandaag om tot de opname te komen. Want we hebben in de studio een beetje zitten nerden. En dan voel ik me altijd zo'n lekkere videonerd. Dan ben ik lekker aan het kloten. Maar ik heb een veel grotere nerd in de studio. Dat is namelijk Misha. Is het Misha Rick of is het Misha...
Misha Vergeven.
Ja, oké. Rick, tweede naam.
Ja.
Of, ik zie altijd zo'n streepje ertussen staan. Ik denk, nou, zo ben je bekend. Maar het is gewoon Misha.
Het is gewoon Misha.
Het is gewoon Misha. Hey, goed dat je er bent. We hebben een hele gekke serie eigenlijk dit seizoen. Want we hebben het voornamelijk over... hoe kom je nou weg van Big Tech? Daar maken we een heleboel afleveringen over. Maar Femke die stond al gepland. Nou, Femke moesten we natuurlijk gewoon airen. En jij hebt ook een goed verhaal. Want jij bent degene die komt als je computer gehackt is. Als er ellende is in de tent. Daar kom je niet alleen. Dan kom je meestal met een team, denk
Klopt.
Ik. Ja. Ja, maar wat gebeurt er nou? Ik bel jou op en dan zeg ik... Hey, Misha, ja, is de rare shit aan de hand. Kom eens. En wat gebeurt er dan?
Nou, vaak is dat zeg maar meer op het moment dat er... als bij een bedrijf, bij een organisatie... Als er ineens, zoals we altijd zeggen, digitaal... dat het in de brand staat, dat is het moment dat wij gebeld worden. En dat is vaak op vrijdagmiddag of avond... als de systeembeheerder door heeft... dat het niet meer gaat lukken om het voor maandag te fixen.
Waar heeft hij dan die op dinsdag door dan? Meestal gewoon ergens in de week zo van... ah, dus dit ding is stuk. Dat moet op vrijdag.
Wat we vaak meemaken, en dat is ook een beetje techneut eigen... is dat ze die vragen vaak zelf oplossen... En die krijgen dan ook nog een beetje druk van bovenaf. Maar ja, jij gaat het wel oplossen, hè?
Toch? Ja.
Ja, en dan zie je zeg maar dat ze vaak aan het struggelen zijn. En dan wordt het donderdag, dan wordt het vrijdag. En dan is het, nu wordt het weekend. En dat is wel een probleem aan het worden. En dan worden wij vaak gebeld.
Het lijkt een beetje op, ik heb een pijntje. Ja, even kijken gewoon, laat maar. En dan in het weekend, dan is het echt kut. En dan kun je de spoedpost bellen. Of de huisartsenpost, niet je eigen arts, want die is op vakantie. Of een weekend, of andere dingen. Daar, is het een beetje hetzelfde?
Ja, daar lijkt het wel een beetje op. Ik vergelijk het ook wel eens met het lijkt daarop. Maar ik vergelijk ons ook wel eens met de digitale brandweer.
Ja, dat lijkt me ook nogal toepasselijk.
Ja. Nee, en het hangt ook een beetje af van de grootte, van een incident. Soms kom je bij hele kleine organisaties. Dus dat is echt, moet je denken aan, wat zal het zijn, 10, 15 man.
Oké. Okay.
Maar soms ook wel eens, en die heb ik ook wel eens meegemaakt... een organisatie waar 27.000 computers draaien die ineens niet meer werken.
Dat lijkt me zeer doen.
Dat is best spannend ook, best leuk tegelijkertijd. Tenminste, voor mij is dat dan best wel leuk.
Ja, maar je komt altijd aan in een pand waar paniek is. Mensen zijn boos en de baas die zegt, ja, weet je wat het allemaal kost? We zijn nu al een half uur online en we moeten eigenlijk gewoon een kwartiertje... Doe even snel.
Ja, even zit er vaak niet bij als je incident response op een goede manier doet. Want uiteindelijk is het niet voor niks dat er wat gebeurd is. En moet je het ook goed aanpakken om ervoor te zorgen dat het weer gaat draaien. En dat het ook duurzaam blijft draaien. Want natuurlijk, je kan wel even een paar dingen doen, maar dan gaat het vaak even zo weer fout.
Ja, ik heb dan met een websiteje gehad van ons. Daar was malware op. En dat is best wel, voordat je dat er allemaal uit hebt gepeut. Iedere keer denk je, nou, hij doet het weer. Ziet er goed uit. Helemaal top. En dan ga je hem weer upbrengen. En dan komt er weer gezeik. En er zit toch nog ergens een dingetje. Hoe weet je nou dat je elk raar klein dingetje te pakken hebt? Of weet je dat niet?
Nou, wat we heel vaak doen is we proberen echt... door middel van wat we ook doen een stukje forensisch onderzoek vaak. Dat is gezamenlijk met het incident dat we echt gaan kijken naar wat is nou de toedracht. En in hoeverre kun je nou bepaalde... dingen uitsluiten. Als we weten dat ze op een bepaalde manier zijn binnengekomen... ga je op een gegeven moment dat pad volgen. Eigenlijk letterlijk een soort jacht naar de broodkruimels... die ze hebben achtergelaten. En dan moet je toch achteraan om uiteindelijk ervoor te zorgen... dat we echt zeker weten dat we alles hebben.
Wat me opvalt is dat als een partij gehackt is... en er is sprake van een datalek of zo... Hè, dat ze altijd heel snel zijn met... ja, maar ze konden daar niet bij, hoor. Er is geen datalek, dat weten we al. Dat klinkt een beetje als onzin.
Wij zijn altijd heel erg voorzichtig als we dat soort uitspraken doen. Omdat je vaker wel dan niet ziet dat er toch een vorm van toegang is geweest. En zolang je het niet kan uitsluiten, dan kan je dat ook niet roepen.
Nee.
En wat wij dus vaak zien is dat dat wel gebeurt. En de consequentie is dan eigenlijk dat... als je al geroepen hebt dat er niet bij de data is geweest, en achteraf moet je met billen bloot dat wel zo blijkt te zijn, dan staat het ook niet goed tegenover je klanten, tegenover je partners, tegenover je medewerkers. En nog veel, weet je, vaak is er ook gewoon best wel begrip als er iets fout is gegaan, als je er open en transparant over bent. Maar daar zijn bedrijven en organisaties best wel vaak heel bang voor. En onterecht, denk ik.
Ja. Ja, dat gaat niet altijd even goed. Kun je het überhaupt zeggen? Van, nou, iemand heeft een systeem gekraakt. Die is root geweest op dat systeem.
Ja.
Kun je dan zeggen, nou, maar ze hebben geen data meegenomen, toch?
Vaker wel dan niet zijn er eigenlijk geen logs. Hè? Dus je ziet dat vaak als er logs zijn, dan is het beperkt. En op het moment dat er dan logs zijn, dan moeten we best wel veel moeite doen om fatsoenlijk onderzoek te kunnen doen naar, joh, is er daadwerkelijk data geëxfiltreerd? Wat betekent dat dan? Welke data was dat? En met steeds meer moderne ransomware groepen, waar het in het verleden vooral echt om het versleutelen ging van data, zie je dat het nu eigenlijk bijna een standaard practice is om ook gewoon direct data te stelen en vanuit daar dan daarna pas te gaan versleutelen.
Oké, okay, en dan is het afpersing of wat is dan de bedoeling? Gaan ze dat sowieso verkopen of gaan ze eerst proberen losgeld?
Tweeledig, hè. Vaak zie je dat als een bedrijf backups heeft en het is wel goed geregeld qua backups, dat ze dan inderdaad nog de tweede hebben om mee af te persen. Dat is data. Van, joh, ga maar betalen, anders komt die data online.
Ja.
Dus ja, beide eigenlijk. En soms zie je ook gewoon dat het... hebben we een enkele keer wel meegemaakt dat ze dus wel binnen zaten, niet versleutelden, maar wel data stalen. En ja, dat was best bijzonder. En dan uiteindelijk denk je achteraf van, goh, en dat, ja, wat ons vermoeden is, maar ja, dat blijft een vermoeden en blijft speculeren dat we wat anders met die data gedaan hebben.
Ja, lijkt me bij spionage lijkt me dat heel vreemd, want daar is de bedoeling dat je niet ontdekt wordt. Dus dan ga je een beetje zo geheim in dat systeem. Je gaat zeker de boel niet verstoren.
Nou ja, soms wel. Soms kan het zo zijn dat het is makkelijk om jezelf als een financieel gemotiveerde groep voor te doen. Door alsnog ransomware uit te rollen en ook op die manier geld te verdienen. En op die manier misschien je originele doel te verhullen.
Dat zou ook kunnen natuurlijk. Ja, het kan natuurlijk beide zijn. Ja. Ook nog. Maar goed, je komt dan binnen. Ik heb zelf ook wel eens gehad dat ik gebeld werd van, joh, en dat was dan gelukkig eenvoudig. Want ik moest een image trekken van een schijf. Nou, dat lukt mij nog net. Maar je komt binnen bij zo'n incident. Er staat een hele rij met van die racks met allemaal blauwe knippende ledjes. En dan is het, ja, succes. Waar begin je als je binnenkomt?
We beginnen altijd met de intake. En tijdens die intake zijn we vooral in kaart opnemen van, goh, hoe ziet dat netwerk eruit? En dat betekent ook, joh, zijn eventuele verbindingen naar externe systemen toe? Is er een offsite omgeving? Heb je één datacenter? Heb je alles in de cloud staan? Of heb je juist alles on-premise staan bovenop je zolder van je kantoor? Hè? Dat maken we ook nog wel eens mee.
Oh ja.
En ja, ons stap 1 is voor ons eigenlijk gewoon in kaart brengen, joh, wat is er nou echt? Gewoon fysiek, maar ook digitaal en ook online. Wat voor infrastructuur heb je? Want vanaf daar gaan we soms een invalshoek bepalen van, joh, hoe gaan we bijvoorbeeld dingen veiligstellen? En ook afhankelijk van de grootte van de omgeving en wat de data, hoe heel belangrijk bepaalde data is, gaan we aan de slag met het veiligstellen van informatie. En dat is tweeledig. Vaak beginnen wij met de servers, afhankelijk van hoeveel het er ook zijn, gaan we images trekken. En zoals je ook net zei, van één computer, dat kun je ook op schaal doen. En dan rollen we vaak software uit die in staat is om op schaal forensische informatie veilig te stellen. En afhankelijk van welke data er mogelijk verloren is gegaan of versleuteld is, proberen we daar vaak ook een kopie wel van te trekken, ook al is het in versleutelde vorm. Zodat we, mocht er een manier zijn om het te ontsleutelen, doordat we bijvoorbeeld of sleutels uit het geheugen weten te krijgen, of dat er besloten wordt van, goh, en dat adviseren we uiteraard nog niet te doen, maar soms zie je dat het bedrijf niet anders kan, om ook die data separaat, los van de bestaande systemen, te kunnen ontsleutelen.
Oké, maar goed, dan heb je een hele bak data. En dan heb je een hele bak data die al dan niet leesbaar is.
Ja.
En dan, dat gaat dan naar een lab of doen jullie ter plekke onderzoek? Hoe zie ik dat voor me?
Wat we vaak doen is op locatie een initiële triage. Dus om meer een soort scope vast te stellen. Met je welke systemen zijn er geraakt en welke systemen zijn voor ons interessant om verder te onderzoeken. En dan zie je dat we zo vaak lichtgewicht kopieën trekken. Dus met vooral wat aantal forensische sporen. En dat we op basis daarvan proberen te bepalen, joh, zijn deze systemen interessant om bijvoorbeeld volledig mee te nemen. En de systemen die we dan volledig meenemen, die doen we off-site. Doen we daar analyse op. Gaat dat in een hele grote processingbak. Om het zo even te zeggen. En die heeft redelijk wat rekenkracht om die informatie kunnen verwerken. Dan trekken we met een structuur trekken we daar forensische sporen uit.
Ja, en waar kijk je dan naar? Bepaalde logfiles? Of kijk je naar bepaalde bestanden die bestaan ineens? Waarvan je de hashes weet of andere zaken?
Maar je hebt een heleboel forensische artefacten op bijvoorbeeld Windows, waar heel veel mensen niet van weten. Die best wel heel interessant zijn. En waar je best wel heel veel verschillende informatie uit kan halen. En je hebt bijvoorbeeld van Sans heb je zogenaamde cheat sheet. En ik zal even kijken. Kan ik misschien ook wel op het scherm zetten. Is misschien ook wel even leuk.
Oh ja, ja.
Kijk. En wat je hier bijvoorbeeld ziet is, dit is van Sans, dit is specifiek voor Digital Forensics en Incident Response. En dan zie je bijvoorbeeld alle regels rondom bestanden hoe tijd met bestanden werkt. Dus afhankelijk van welke actie je doet, wat voor invloed dat heeft op een andere timestamp. Een bestand kent heel erg veel verschillende timestamps timestamp types afhankelijk van wat je met een bestand doet. Dus als je een file creation doet, dus als je een bestand aanmaakt, dan modificeert dat de time of creation. En dan de access time wordt de time of file creation. En afhankelijk van als je hem modificeert, zie je weer hele andere handelingen. Dus dat is allemaal destijds in kaart gebracht. En dat is best handig. Nou, zo zie je dat ook voor bepaalde andere forensische sporen. Zoals bestanden die worden uitgevoerd. Als dingen worden gedownload. Dat zijn eigenlijk allemaal forensische sporen waar je naar kan kijken. Die je iets kunnen vertellen over wat er op een systeem is gebeurd.
En dat zijn de meest tijden, zoals ze zeggen. De creation, modification, access tijden. Ja, zijn er nog meer?
Nou ja, wat je vaak ziet is dat bijvoorbeeld, zoals je hier ook kan zien, een volume file move, dus bijvoorbeeld via een CLI, dat past op een andere manier de timestamps aan. Dan dat je dat bijvoorbeeld. Je hebt dan twee verschillende soorten. Je hebt de standard information binnen een bestand. En je hebt de file name information. En die worden apart weer bij elkaar bijgehouden. Gewoon één bestand. Dus er zijn, wat je wel eens ziet, is dat mensen bijvoorbeeld proberen om bestanden aan te passen. Of de tijden van bestanden. Maar dat doen ze dan maar op één of twee manieren. Waardoor dat nog steeds bijvoorbeeld de originele creatiedatum beschikbaar blijft.
Oké, dus daar kun je al best wel wat uithalen. En dat gaat dan vooral om in kaart brengen van de tijdlijn. Hè? Wat is gebeurd, wanneer is dat precies gebeurd? Ja. En wat hebben ze allemaal aangeraakt?
En wie heeft wat gedaan, via welk account vooral? Dat is denk ik het belangrijkste. Maar bijvoorbeeld ook welke, zijn er applicaties gedownload? Is er malware gedownload via bijvoorbeeld de bestaande browsers op die systemen? Heeft iemand per ongeluk op een link geklikt en heeft het daardoor geactiveerd? Dat kun je hier wel uithalen, dat soort sporen.
En je hebt gewoon een soort standaard protocolletje wat je dan afloopt. Van oké, we willen eerst eens even weten wat. Pak een tijdlijn. Dan neem ik aan dat je al die tijden zeg maar uit die bestanden haalt en een soort tijdlijntje zet van nou, in deze periode is dit gebeurd. En dat is dan creation of access of een modification.
Dat voor bestanden inderdaad is dat het geval. Maar bijvoorbeeld ook voor als er iets geopend is, als de bestanden benaderd zijn. Die vraag die je net stelde over of er informatie toevallig gestolen is. Dit soort sporen bekijken we vaak. Is er een bepaalde applicatie geopend waarmee je data kan extraheren? Zijn er bepaalde databasebestanden gekopieerd? Dat kun je hier ook uithalen.
En je zou, kan ik me voorstellen, kunnen zien of de database überhaupt benaderd is in die tijd. Of dat er iets is gelezen, geschreven, dat soort zaken.
Gedeeltelijk. Dat wordt afhankelijk van dat wordt gedeeltelijk bijgehouden. Maar bijvoorbeeld, echt, is het bestand wat onderliggend is in de database, is die gekopieerd of is die aangeraakt? En zo ja, door welk proces, dat kun je tot op zekere hoogte wel eruit halen.
En dat is dan waar mensen aan ontlenen van nou, wij zijn niet, er zijn geen persoonsgegevens gelekt. Want in die periode is die database niet aangeraakt. Dat is wat ze dan eigenlijk zeggen.
Nou, wat je heel vaak ziet is dat dan, we zeggen altijd met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid.
Ja, dat is heel veilig.
Want helemaal echt 100% zeker weten, dat is echt serieus lastig. Want het is best wel lastig om te bewijzen dat iets niet gebeurd is. Tegenover, het is veel makkelijker om te bewijzen als je directe sporen hebt dat iets wel heeft plaatsgevonden.
Ja, Ja, dat is een bekende uitspraak. Can't prove a negative, zeggen ze dan.
Ja, dus, en dat is ook wel hoe wij dat gaat onderzoek doen. Dat we heel erg voorzichtig zijn in bepaalde uitspraken. En vaak heb je wel opdrachtgevers die zeggen, ja, ik wil echt heel erg graag kunnen zeggen dat dat niet gebeurd is. En dan zeggen je, dat snappen we.
Ja.
Maar zo werkt het helaas niet.
Het doet iets met je geloofwaardigheid, hè, als je dat soort dingen roept. Van, ja, doe maar even onder het tapijt. Het is niet goed voor onze reputatie. Je merkt vaak dat de reputatie, als dat dan uitkomt, eigenlijk nog veel meer stuk is dan die had moeten zijn.
Ja, het is ook niet nodig.
Nee. Want
ik denk dat de verschillende casussen, zoals wat je ook gezien hebt bij de gemeente Lochem, maar ook de gemeente Hof van Twente, maar ook bij RSC Mondriaan, dat juist die openheid en transparantie, dat voor heel veel begrip zorgt. En dat mensen eigenlijk veel minder boos zijn dan dat je alles onder tapijt probeert te schuiven en probeert te doen alsof er niks aan de hand is.
Nee, ik ken dat. Wij hebben natuurlijk Angry Nerds podcast, de Privacy and Security podcast. Nou, daar zijn het ook een keer gehackt. En dan krijg je dus mensen de Privacy and Security podcast en jullie zijn gehackt. En ons antwoord was eigenlijk, ja, iedereen wordt een keer gehackt. En het gaat erom wat je daarna doet. En ik denk dat we dat best goed gedaan hebben. Maar het gebeurt je een keer. Echt wel.
Ja. Nou ja, wat je, ik zeg altijd, als wij gebeld worden als Incident Response Club, en dat is niet altijd zo, maar vaak komen we ook niet echt op de mooiste plekken. Vaak zie je dat er al enkele jaren eigenlijk niets geïnvesteerd is in het gewoon goed regelen. En dat is best zonde, want het zijn vaak hele mooie bedrijven en organisaties die hele mooie doelstellingen hebben en best wel toffe dingen doen. Maar waarbij dit soms nog het ondergeschoven kindje is. En het is vaak gewoon nog steeds de basishygiëne waar we het over hebben.
En zie je dan ook wel eens dingen dat ze dingen onder tapijt hebben geprobeerd te schuiven, of dat de systeembeheerder toch even bezig is geweest van, joh, misschien kan ik nog een beetje dit even, zodat ze dat dan toch maar niet zien. Want dat is niet helemaal netjes.
Ik heb enkele keren wel eens zoiets gezien. Alleen ja, het probleem is dat we best wel goed kijken naar forensische sporen. Dus dat je ook dat soort dingen wel ziet.
Ja, daar kom je achter. Dus dat, ja, doe het liever niet.
Nee, maar veel vaker zie je gewoon dat er dat systeembeheerders naar beste in en geweten met de middelen die ze ter beschikking hebben gesteld gekregen, dingen hebben gedaan, een fout hebben gemaakt, of zich gewoon echt werkelijk niet bewust zijn van dat iets tot een bepaalde consequentie leidt, zoals het openzetten van een poort. Of in de snelheid eventjes. Hè, we zeggen altijd, het gaat altijd even fout bij eventjes. Eventjes dingen doen, dan gaat eventjes fout.
Ja.
En je ziet dat ze vaker dan het blijven techneuten, dus ze hebben er een mening over. Maar als het fout gaat, dan zie je dat ze op een gegeven moment ook zeggen, oké, nu is te veel. Hands off en ik trek dit niet, ik kan dit niet, help me. Dat is wel een positie ook waarin je dingen wel goed kan veranderen. De approach die wij altijd nemen is, ik steek er liever een aantal uur extra in en zorg ervoor dat er echt een duurzame oplossing komt, dan dat ik eigenlijk een beetje grappend, maar wel als een boer met kiespijn moet zeggen, nou, het draait weer, maar met een beetje pech zie je ons over 4 weken weer omdat het fout gaat. Ik kies dan liever voor de duurzame optie, dat het ook echt goed opgelost wordt.
Ja. Oké, nou ja, goed. Je had zelf iets meegenomen. Je had iets voorbereid van, hey, ik kan je wel eens een keer laten zien hoe zo'n onderzoek nou in zijn werk gaat.
Ja.
Hoe zit dat? Dat is geen echte casus, hè? Dat is iets wat gebruikt wordt om te trainen en zo.
Klopt. Je hebt een aantal van dat soort training, van trainingdata. Dus in dit geval hebben ze dan een scenario voorbereid waarbij er wat gebeurd lijkt op een individuele computer. Dus iemand die het lijkt bestanden te hebben benaderd die het niet had mogen inzien. En daar hebben ze een eigen computer voor gepakt, die handelingen daadwerkelijk voor gedaan op een testsysteem met testbestanden, en daarna daar een forensische image van getrokken.
Dus dit hebben ze nagedaan. Er was een computer. Ze hebben gedaan alsof dat allemaal geheim was.
Ja.
Iemand heeft daar met zijn tengels aangezeten, wat dan zogenaamd niet mocht. En dat hebben ze in een image gevat, en daar kun je onderzoek op doen.
Ja.
Oké. Okay. Nou, ik ben heel benieuwd. Je hebt hem op je scherm staan, denk ik.
Ja.
Even kijken, wat is dit? Wat
even
zien
kijken.
We?
Kijk, je hebt hier. Dat zal ik even bijpakken.
Dit is trouwens echt te gek voor de audioluisteraars. Hier heb je helemaal niks aan.
Nee, precies.
We kijken nu naar een scherm, een computerscherm. En Michel die opent een bestand waarin je heel veel tekstachtige dingen ziet. Wat is dat voor bestand wat er open staat?
Dus wat je hier nu ziet, is je ziet hier een, dat noemen we FTK Imager. Dat is een tool die gebruikt kan worden om forensische images te bekijken. En in dit geval hebben we een bestand geopend. Dat is een 101 bestand. En 101 dat staat voor een Encase file. En dat is een Encase evidence file. Encase is een van de grote partijen op het gebied van IT forensics. En die heeft ook een file format bedacht. Wat al heel lang de de facto standaard is. Die de forensische borging van de bestanden doet, die erin opslaat in dat fileformat. Dus je zou bijvoorbeeld ook voor de grap zou je de image kunnen berekenen of die wel klopt qua hashing. En dan krijg je er ook wat ze noemen een bestandshash uit. En die bestandshash die is eigenlijk bedoeld. Kijken waarom die nu nog niet doet.
Het is eigenlijk een soort vingerafdruk van het bestand. Hè? Ja. Je doet er een soort grote wiskundige berekening over. En dan komt er een vast aantal getalletjes uit. Hè? 32 Precies. bits of zo. Of iets in die richting. 32 characters. Dat is uniek voor dat bestand. Nou ja, zou uniek moeten zijn voor dat bestand. Want dat is niet altijd uniek, hè?
Nee, dat is een beetje afhankelijk van de manier waarop de Encase-file dingen berekent, is dat wel uniek. Omdat het dat eigenlijk doet, is het voor elk stukje van het bestand, van in dit geval het systeem wat het opslaat, doet het een CRC-berekening. Mm-hmm. En dat voegt hij weer toe aan het bestand. En dat doet hij constant opnieuw en opnieuw en opnieuw. En uiteindelijk berekent hij over dat totaal berekent hij een hash.
Oké. Okay.
En daardoor is hij dermate uniek dat het heel lastig is om zo'n evidence file, of eigenlijk bijna onmogelijk om zo'n evidence file op die manier na te maken.
Zo'n vingerafdruk zou uniek moeten zijn van zo'n bestand, is hij ook meestal gelukkig. En daaraan kan je zien van oké, dit is inderdaad het bestand waar we mee begonnen zijn. Ik kan me voorstellen dat het voor een rechter heel belangrijk is, zoiets.
Absoluut, want op het moment dat jij moet gaan vaststellen of iets daadwerkelijk is gebeurd, dan moet het de forensische bewijslast moet kloppen. En die klopt vaak alleen maar op het moment dat wij ook, en dat doen we eigenlijk vanaf het begin, eigenlijk alles forensisch opslaan, er hashes over berekenen en ook een evidence trail bijhouden. En wat je bijvoorbeeld ook ziet in deze demo case, ik ben heel erg op die manier ook aan het werk. Dus je hebt een image file, maar die raak ik in principe niet meer aan. Daar maak ik een kopie van. En die kopie, dat is hetgeen waar ik nu uiteindelijk ook op werk.
Zodat het niet een advocaat van een boefje kan zeggen, ja, maar wacht eens even. Dit hebben jullie er zelf in gezet, hè?
Precies, dat is het hele, dat wil je juist voorkomen.
Ja.
Even kijken. En wat we dan bijvoorbeeld hier hebben, zo'n mooi voorbeeld.
Wat hebben we dit goed aangesloten? Hij neemt ook de geluiden over.
Ja, het geluid ook gewoon computer. Over.
Ja, wat tof.
Dat is best prettig. Maar ja. Ik denk niet voor het luisteraar.
Nou ja, dat weet ik niet. Het illustreert wel lekker. Dus het is, kijk dames en heren, dit is allemaal echt. Dit is allemaal live.
Bijvoorbeeld in dit geval hebben we die FTK Imager tool, waar ik het net over had. Nou, dan hebben we hier die werkfolder. En dan zie je ook dat ik het bestand open. Nou, in dit geval is de casus eigenlijk vrij simpel. Er zijn meerdere gebruikers op dit systeem. En een van de vragen is, je hebt dus een gebruiker EA User en gebruiker Joker. En in dit geval zou je bijvoorbeeld willen weten, heeft die bestanden bekeken die hij niet had mogen bekijken. Nou, dat zou even al even teruggaand naar die cheat sheets waar we het net over hadden. Als we dus die vraag willen beantwoorden van heeft hij bestanden bekeken? Dan zou je de forensic, daar is die nummer 46 volgens mij. Nou, stel dat we bijvoorbeeld willen kijken van welke bestanden zijn er bekeken? File opening. Er zijn een aantal dingen waar we naar kunnen kijken. En een van die forensische sporen, dat is de ntuser.dat. En die komt eigenlijk voor in elk gebruikersprofiel. Dat zien we hier ook, want als we naar het gebruikersprofiel kijken, dan zie je hier een aantal bestanden, ntuser.dat, maar ook een aantal logbestanden die daarbij horen. En die logbestanden hebben eigenlijk nog meer informatie. Wat we dan zo bijvoorbeeld zouden kunnen doen. Dus we zouden die kunnen extraheren. Maar in de huidige vorm hebben we nog niet zo heel erg veel aan deze bestanden. Deze bestanden die zijn namelijk, die zijn hoe zeg je dat? Het is een soort database, dus je moet hem nog in kunnen lezen.
Een extra hit is eigenlijk, je exporteert hem. Je slaat hem los als bestandje ergens op.
Ja, dus kijk, als ik hem bijvoorbeeld nu heel simpel met Notepad zou openen, dan is er vrij weinig interessants uit te halen. Je ziet misschien een paar steekwoorden zoals system certificates en daar houdt het wel op.
Ja.
Daar hebben we dus tools voor. Zoals bijvoorbeeld een tool die heet RegRipper. Registry Ripper. En dan zouden we kunnen zeggen, goh, ik wil dat bestand. En ik wil dat je daar informatie over extraheert. En dan gaat hij dat uitpakken.
Want wat je zag was allemaal gibberish. Hè? En dat dit programmaatje snapt die gibberish en maakt daar iets begrijpbaars van.
Ja, dus in dit geval heeft hij een end-user bestand aangemaakt. En dan zie je dus ook dat er in één keer informatie uitkomt die we kunnen lezen.
Ah ja.
En stel nou eens bijvoorbeeld dat we kijken naar, goh, hè, je hebt een waarde die heet recent docs, recente documenten. En dan zie je ineens, hey, kijk, de laatste keer dat er iets naar dit register is geschreven, is in deze timestamp 2019. En je ziet dus in één keer, hey, dus informatie is er benaderd.
Want het staat in de recente documenten. Dus je computer die maakt, als jij een bestand opent, dan zet hij het in je recente documenten. Bestanden, zodat je het lekker makkelijk terug kan vinden.
Juist.
En dat schrijft hij ook op. Hij schrijft ze naar een registry key.
Ja, naar een register eigenlijk inderdaad. In dit geval dus een register wat hij bijhoudt per gebruiksprofiel. En sterker nog, houdt niet alleen per gebruiksprofiel bij. Hij heeft een algemene tabel. Maar houdt het ook bijvoorbeeld bij per bestandsextensie. Dus je hebt bijvoorbeeld voor DocX-bestanden, voor Microsoft Word-bestanden, maar ook voor PDF-bestanden zie je dat er weer een apart register bijgehouden wordt met welke bestanden er geopend zijn.
Oké, en wanneer en door wie bijvoorbeeld? Dat staat er ook dan? Of moet
dit,
je dan?
Nee, in dit geval is het dus, het is onderdeel van de gebruiker Joker.
Ja.
En daar komt deze file vandaan, dus de gebruiker Joker. Daarvan lijkt het erop dat hij in ieder geval op een bepaald moment, en je ziet alleen maar de laatste keer dat er naartoe geschreven is, en je ziet hier de volgorde. Dus dan kan je in ieder geval zeggen dat dit bestand waarschijnlijk op de laatste keer, dat het op deze tijd geopend is.
Omdat het uit zijn NT-user file komt, en die we terugvertaald naar leesbare tekst.
Ja.
Maar als ik nou, ik ben een boefje en ik zit lekker te kloppen en ik denk, recent documents, ja, dat zie ik daar ook staan. Dat is niet handig, die kan ik wel even wissen. Is het dan daar ook weg?
Ook daar, er zijn manieren om bepaalde bestanden natuurlijk terug te halen. Dat noemen we file carving. Dus ook als je iets verwijdert, dan blijft het, zolang het nog niet overschreven is, blijft het wel degelijk achter op de computer. Dus wat we vaak ook doen is, we gaan op zoek naar dat soort bestanden, want die hebben altijd wel een bepaald type begin, een bepaald type einde. Dan gaan we kijken of we die bestanden kunnen terugvinden.
Want als een bestand, als jij op delete drukt, dan, heel veel mensen weten wel, nou, dat zit in de prullenbak en dan is het niet echt weg, want dan kan je het nog terugzetten. Maar als je het uit de prullenbak, als je prullenbak leegt, nou, dan is het toch echt wel weg. Nee, dat is ook niet waar.
Nee, niet in alle gevallen.
Nee.
Met steeds meer nieuwe apparaten zie je dat dat wel het geval is. Hè. Als je echt een nieuwe type schijf erin hebt zitten, een solid state drive, dus geen draaiend component, dan is dat vaker wel het geval. Maar als je een iets oudere computer hebt, of nog een computer met een harde schijf erin, dus echt met een draaiende component, dan kunnen we dat nog terughalen. En vaak zie je bij serveromgevingen dat dat nog wel meer het geval is.
En hoe werkt dat dan? Want ik kan me voorstellen, je hebt een schijf en dat is magnetische informatie. Dus dat wordt gewoon letterlijk een soort eentjes en nulletjes wordt dat op die schijf geplant. En zo'n magnetisch veldje blijft eventueel een beetje intact. Ook als je zegt, nou, doe allemaal maar nul. Dan blijft een heel klein beetje van dat magnetisme blijft nog wel staan.
En wat er eigenlijk gebeurt, als je het niet overschrijft met nullen, Eigenlijk houdt het systeem een lijst bij met verwijzingen naar waar op een harde schijf een bepaald stukje die data is. En wat die eigenlijk alleen maar doet, is die verwijzing weggooien.
Oké, alsof je een boek hebt waar je de inhoudsopgave uitscheurt.
Juist, ja. En op het moment dat, wat wij eigenlijk dus doen, is zeggen, goh, we gaan wel gewoon door dat hele boek heen. En we kijken of we het kunnen vinden zonder die inhoudsopgave.
En eventueel schrijf je je eigen inhoudsopgave naarmate je verder komt in het boek. Ja,
ja, dat is eigenlijk wat file carving een beetje is. Zo kun je het uitleggen.
Oké, en als je nou wel gewoon nullen eroverheen schrijft, dat is ook niet goed. Want dan blijft er toch een stukje achter. Eigenlijk moet je er gewoon random zooi overheen kopiëren, toch? Dat is de oplossing.
Dat is de oplossing. Dat moet je niet doen met nieuwe type schijven, want dat vinden die schijven niet zo heel erg leuk. Daar gaan ze heel snel stuk van.
Ja, ik ben heel benieuwd naar dat verschil, hè? Want hoe zit dat nou? We hebben het nu over magnetische informatie en dat kan ik me dan voorstellen, dat je daar dingen overheen kan zetten en dan worden die veldjes worden anders. Zo worden nulletjes eentjes en eentjes nulletjes. Maar die nieuwe type schijven, waarom werkt het? Wat is daar zo anders aan waardoor dit niet werkt? Het wipen van een schijf bijvoorbeeld.
Het hele idee met dat soort nieuwe schijven is dat ze een bepaalde, ze hebben daar functies voor om het natuurlijk veilig te wipen. Maar in de basis is het niet hetzelfde principe. Je hebt chips die in dit geval op chips waar die data op opgeslagen wordt. En die chips die kunnen maar een bepaald aantal schrijfacties aan. En dat is hoger dan je in normaal gebruik vaak kunt schrijven. Maar op het moment dat je echt bewust dat soort acties dermate veel eroverheen gaat schrijven, dan is hij er eigenlijk niet voor gemaakt om dat niet meer eroverheen te schrijven.
Dus het gaat hij gewoon een stuk van?
Dan gaat hij gewoon echt stuk van, ja.
Oké. Ik heb het wel eens gehad volgens mij met een USB-stickje. Dat was ineens read-only. Is dat een van de dingen die dan bijvoorbeeld gebeurt?
Dat kan.
Niet te veel mee heeft zitten kloten?
Ja, soms zie je dat ze helemaal niet meer werken. Of dat hij nog wel zegt dat hij een USB-stick is, maar dat je de data er niet meer af kan krijgen. Er zijn wel manieren om die data dan nog af te krijgen dan. Maar dan moet je vaak echt met de hardware aan de slag. En soms zie je ook wel eens wat we noemen een transplant van transplanteren van natuurlijk zo'n chip naar een nieuw bordje toe. Omdat het bordje dan bijvoorbeeld stuk is, maar de chip nog wel heel is. Maar dat is een type. Dat is het type werk, dat is echt priegelwerk. En dat kan ook heel snel fout gaan.
Dat klinkt ook als duur.
Dat is ook echt heel erg duur. Dat soort data
vooral heel halen. Duur. Ja. Dus gewoon zorgen voor fijne backups. En zorgen dat je.
Goede backups zijn. Er zijn meerdere manieren om backups te doen. Wat wij altijd zeggen is, we behandelen dat het 3-2-1 principe. Dus drie verschillende backups, twee verschillende media. En tenminste eentje off-sites, eentje buiten de deur. En die twee verschillende media, dat betekent ook, wat ons betreft, dat je ook twee verschillende opslagtypes hebt. Dus eentje echt daadwerkelijk, dat kan een fysieke harde schijf zijn of een nieuw type solid state drive. Maar echt het idee dat je twee verschillende soorten media hebt. Dus dat je niet twee keer draaiende schijven hebt.
Oké. En dan inderdaad, ik heb dat met mijn foto's. Ik fotografeer graag. Ik heb heel veel foto's van alles en nog wat. Leuke herinneringen, mooie herinneringen. Ik weet dat ik heb ze op een NAS staan hier. Want dan kun je ze gewoon kijken thuis, uiteraard. Dat is wel fijn.
Synology?
Nee, niet gewoon een NASje. Maar die staat ook gewoon lekker hier in het achter de nat. Niet echt toegankelijk. En als hij dat wel was, ja, het zijn mijn foto's. Leuk. Er staat niks spannends op. Maar ook een los schijfje. Dat ik gewoon regelmatig even synchroniseer met de NAS. Van oké, nieuwe dingen even. Heb weer op het schijfje. En ik heb er ook een, die ligt off-site. Die heb ik gewoon echt bij vrienden liggen. Voor als er brand of zoiets uitbreekt, ja, dan gaat alles natuurlijk stuk. Dus altijd verstandig om dan ook een kopietje ergens anders nog te hebben.
Ja. Ja, en wat je ook vaker ziet, is dat bedrijven het denken wel goed geregeld te hebben. Dus die hebben dan wel dit gevraagd aan een IT-provider. Maar dan zie je bijvoorbeeld dat in plaats van dat je dus echt een schijfje apart ergens hebt liggen, heb je bij je vrienden een NAS neergezet die een directe verbinding heeft met die NAS hier.
Ja. Nee, handig.
En dat gaat dan ook vaak fout. Dus dan is het niet echt off-site. Het is eigenlijk gewoon een verbonden backup waar die aanvaller gewoon daardoor kan wandelen. En dat is ook waarom je vaak ziet dat zelfs al is er een off-site backup, dat dan alsnog niet goed gaat. Omdat die niet echt los staat.
En je schijnt ook malware te hebben die zich gewoon verstopt. Hè? Als je het wel goed doet, dat het zichzelf nestelt, heel lang niks doet. En als jij een half jaar verder bent met al je backups en zo, ja, dan zit het daar ook wel in. En dan ineens wordt het actief.
Ja, wat je vaker ziet, is dat aanvallers ook echt wel langer binnen zitten. Vaak is de doorstap is soms heel erg snel. Hè? Die zien we ook wel eens, dat ze echt heel snel, dat ze een week binnen zijn en dat alles gewoon te pakken is genomen. Maar we hebben ook echt wel meegemaakt dat er bij een partij gewoon dat ze anderhalf jaar lang binnen zaten. En dat ze eigenlijk stil aanwezig waren en data stalen.
Ja, dat zijn de gevaarlijkste, denk ik.
Dat was best bijzonder. En wij hebben nog steeds het vermoeden dat er een financieel motief achter zat. Maar op een gegeven moment hadden we dus ook door dat ze op een bepaald moment elke dag data's aan het stelen waren. En dan hebben we op een gegeven moment getimed. En hebben we echt gecoördineerd, hebben we ze daar uitgewerkt.
Oké. En hoe gaat dat dan? Want je bent dan op zo'n systeem de admin? Of wat nee, hoe werk je zoiets eruit?
Dit waren een stuk of 200, 300 platformen die aan het internet stonden. Die dus ook echt klantfacing waren. En wat eigenlijk het symptoom was, is dat alles draaide eigenlijk vrolijk door. Alleen ze kregen op een gegeven moment vragen van klanten. Van joh, ik krijg sinds ik me aangemeld heb bij jullie, krijg ik spam op mijn e-mailadres. En dat e-mailadres heb ik echt alleen voor jullie gebruikt. Wat is hier aan de hand? En dat was net even iets te veel om willekeurig te zijn. Dus op een gegeven moment hebben we eerst de stap genomen. Joh, we gaan eens kijken of we gaan het eens toetsen. Dus we gaan zelf accounts aanmaken waarvan we echt 100% zeker weten dat ze uniek zijn. Alleen hiervoor gebruikt zijn. En krijgen we dan inderdaad spam? En we stelden vast, ja, dat is het geval. Dat gebeurt inderdaad. Mm. Vervolgens hebben we bedacht, oké, als dat dan zo is, hoe dan verder? Wat we toen gedaan hebben, is we hebben toen e-mailadressen aangemaakt opnieuw. En we zijn toen op die platformen zijn we live gaan meekijken. En hebben we eigenlijk waarschuwingen gezet voor op het moment dat ergens onze eigen gemaakte e-mailadressen naar buiten toe gingen. Dus echt netwerkverkeer bekijken. En kijken, oké, zien we op enig moment zien we die naar buiten gaan. Naar ergens buiten het netwerk.
Je hebt dan een stukje software dat de activiteit op dat e-mailadres volgt. En op het moment dat daar iets aan toegestuurd wordt, dan slaat die alarm of zo.
Nee, het is echt zeg maar in dit geval dat we echt meekeken op de servers. En op een gegeven moment dus het netwerkverkeer van de servers naar het internet toe. En vanuit daar zou ik echt meekijken, oké, voor elk pakketje wat de deur uitgaat, zien we ons e-mailadres langs vliegen.
Oh, misschien lekker ook, ja.
En dat gelukkig gaat dat geautomatiseerd. Dus dat scheelt. Je moet vooral de regel goed maken en dan wachten. En dat lukte ook. En toen kwamen we erachter dat ze op alle 300 platformen zaten.
Oh, ja, dat is wel een beetje veel.
Dat was best spannend je komt er ook achter hoe ze waarschijnlijk binnen zijn gekomen. In dit geval een kwetsbaarheid die ze zelf hadden ontdekt in het systeem. En via daar dus eigenlijk een achterdeur hadden geplaatst. En die achterdeur die gebruikten ze gewoon om geautomatiseerd van al die platformen elke dag data mee te nemen.
Oké. Nou ja, je moet een hobby hebben, zeg maar zeggen.
Ja, dus dat was best wel interessant. En vervolgens ga je dus een plan bedenken, oké, hoe ga je ze eruit werken? Nou, dat wat we uiteindelijk hadden bedacht. Dus we wisten dat ze elke dag geautomatiseerd rond een bepaalde tijd die data gingen stelen. En toen hebben we dus een plannetje bedacht. Oké, dan hebben we vanaf nu zeer waarschijnlijk 24 uur de tijd voordat ze nog een keer terugkomen. Dus toen zijn we eigenlijk een soort van zoektocht gaan doen naar waar zijn al die achterdeuren. Want we hadden een aantal achterdeuren gevonden. En toen zijn we op een gegeven moment zijn we geautomatiseerd op zoek gegaan naar, zijn er achterdeuren die hierop lijken, die we kunnen terugvinden in die verschillende platformen? Nou, uiteindelijk eerlijk wat gevonden. En toen was het in één keer eigenlijk rond een bepaalde tijd. Nou, hup, nu is het 4:00 PM. Dus dat was echt 4:00 PM zaten we daar op kantoor met de klant.
Lekker, 2:00 s'nachts opstaan, hoppakee.
Nee, we zijn echt vanaf 7:00 PM hebben we eigenlijk begonnen.
Oké, dus overdag pitten en dan gewoon maak maar een nachtdienstje van.
Ja. Ja. En om 4:00 s'nachts was het in één keer knop om. En was het monitoren. Dus op dat moment zeg maar alle achterdeuren dichtgegooid. En op dat moment, en nu is het wachten. Eigenlijk zag je dat, grappig genoeg, rond een uurtje of 7:00, denk ik, 8:00 PM, zag je dat ze in één keer wat doorkregen dat er wat aan de hand was. Want er kwam geen data meer binnen. Toen zag ze eigenlijk panieken. We konden ze echt live volgen. Van, we zien nu dat je...
Wat zie je dan? Want je hebt, ik neem aan, geen camera's bij die lui thuis hangen.
Je ziet ze op een gegeven moment eerst achterdeuren benaderen. Dus je ziet echt verzoeken dat ze proberen die achterdeuren te gebruiken. Maar die zijn er niet meer. Dus het is net alsof je een deur probeert open te doen, maar hij zit op slot.
Dus je kijkt naar wat er binnenkomt. Iemand probeert een verbinding te maken en die zie jij binnenkomen en het lukt niet.
Ja. Nee, vervolgens zagen we ook echt uit frustratie zagen we ook echt wel zeg maar verzoeken binnenkomen van diezelfde IP-adressen. Dat ze echt uit man en nacht proberen van vol zijn onze achterdeuren er nog. En eigenlijk een soort van blinde paniek op een gegeven moment. En ook echt heel gek dat je op een gegeven moment om 3:00 of de volgende dag om 3:00 s'nachts zeg maar, zag je nog een paar keer wat verzoeken binnenkomen als een soort van ijdele hoop dat het nog zou werken. En toen bleef het in eerste instantie rustig. En dat was best interessant. Hè? We hadden verwacht dat ze nog wel wat meer zouden doen. En toen was het vrijdagmiddag. En toen kregen we ineens waarschuwingen van het systeem wat we hadden ingericht. Dat er toch ineens weer verbindingen opgezet werden vanuit de systemen van de klant naar die externe omgeving van die aanvallers. En dat was vreemd. En die werden geblokkeerd omdat we dat hadden ingericht. Ja, en toen bleek dat ze dus op andere manieren gingen binnenkomen. Dus, lukt het niet via onze eigen achterdeuren, dan hebben we waarschijnlijk, we vermoeden nog wel wat gestolen code, waar we toch nog wel wat kwetsbaarheden in kunnen vinden en dat we toch weer terug kunnen komen. Nou, dat is een soort van kant-en-muisspel geworden. Ze zijn ongeveer 8 keer hebben ze geprobeerd terug te komen.
Zo, nou, wel doorzettertjes.
Ja, dus het was kennelijk echt wel wat waard. Voor ons was op een gegeven moment ook de vraag van oké, als we geen waarschuwingen krijgen, zijn ze dan echt weg of zien we ze niet? Want dat is natuurlijk ook op een gegeven moment, je begint ook aan de fundamenten die je hebt gebouwd om dus te detecteren, begin je op een gegeven moment natuurlijk ook wel gezonde twijfel te hebben van zien we alles wel? Zijn ze niet toch binnen, maar detecteren we het niet?
Ja, want in dat laatste geval, dat ineens het systeem verbinding naar buiten probeert te maken, zou je ook denken, nou, dan is er misschien iets achtergebleven dat gewoon op gezette tijd getriggerd werd om toch die deur weer open te maken.
Ja,
of zo.
In dit geval hebben ze gewoon gestolen credentials die dus ergens in de, daar zaten de API-keys in de code. En ze hebben dus die code meegenomen. En dat was hetgeen wat niet ververst was nog. Want die stonden nog op de rol.
Mm.
Om te gaan worden ververst. Nou, dus en vervolgens moet dat alsnog en veel sneller.
Ja. En dit zijn wel hele bijzondere gevallen, maar dat heeft dus wel even geduurd.
Dat heeft echt wel een tijdje geduurd voordat ze er echt uit waren. En we hebben ze ook echt wel aanvallen zien doen die best bijzonder waren. Echt, we hadden soms op een gegeven moment het idee dat je een soort A- en B-team had. Dan zagen ze hele slimme dingen proberen. En dan kwam er een actie daarna dat je denkt, oké, dit is echt een gemiddelde script, kiddie.
Nou ja, misschien dat, het kan best een intelligent team zijn. Maar misschien hadden ze gewoon een deel van het werk, vooral veel herhalend werk en zo, toch geautomatiseerd.
We zagen echt wel dat het handmatige dingen waren. Dus dat was wel heel bijzonder. Dus je zag echt dat ze hele slimme dingen proberen. En dan zie je vervolgens echt in de ochtend en middag proberen ze best slimme dingen te doen. En in de avond zie je dingen dat je denkt, nou, oké, dit je weet zeker dat dit niet gaat werken.
Dit is de zaterdaghulp.
Ja, nee, precies. Ja.
Ja.
Ja, nou, dus dat was best gek. Ja.
Ja. Er is een website geweest, herinner ik me. En die ik mis hem wel een beetje, want ik wilde dat op mijn werk nog wel eens aanzetten. Gewoon puur als entertainment zo op de achtergrond. Dat was I Watched You Hack. En dat was iemand die had een honeypot gemaakt. En precies wat jij nu beschrijft, hè, dat die liet zien wat de mensen allemaal intypten op dat ding. Er stond een poort open. En dan kon je er verbinden. En hij logde eigenlijk precies wat degene allemaal typte. En dat, daar maakte hij filmpjes van. Dat liet hij op internet zien. Dat was heel entertaining en ook heel leerzaam.
Ja, zo voelde dat wel een beetje ook. En voor de klant was het, aan de ene kant waren ze blij dat wij er bovenop zaten en dat eigenlijk elke keer belden van, joh, we zien ze en ze zijn geblokt en ze zijn eruit. Maar het gaf de klant op een gegeven moment ook wel inzicht van, goh, deze gasten die willen echt wel heel graag binnen blijven.
Ja.
En op een gegeven moment begonnen ze ook wel af te vragen van, goh, is dit echt extern? Zijn dit mensen intern? Hè? Je begint op een gegeven moment natuurlijk ook als organisatie een beetje paranoïde te worden.
Ja, dan ga je de reden zoeken. Want dit is niet een gelegenheidsboefje. Wat zegt, wauw, er staat een deurtje open. Laat ik even binnenkijken. Nee, dit was echt serieus. Die wilde echt deze partij hebben.
Ja, en dat was echt serieus gericht. En dat is inderdaad, zoals je zegt, vaker de gelegenheidsboef die dan een open deurtje ziet en denkt, goh, ik ga eens even binnenkomen op deze open RDP-port. Dat was hier niet het geval. Dit was echt wel gericht ook op deze organisatie. En dat vonden zij ook wel spannend. Van, ja, wat moeten we nu?
Ja, wie probeert er zo hard om ons de nek om te draaien? Is daar ooit, zijn jullie of is de politie of iemand daar nog achter gekomen ooit? Wie dat waren en wat daarachter zat?
Er zijn wel vermoedens.
Zonder de namen te noemen natuurlijk. Maar
er zijn wel vermoedens. Daar is destijds wel ook gewoon, het lijkt me ook logisch, maar dat adviseren we iedereen, dat op het moment dat er een incident plaatsvindt en je bent als organisatie slachtoffer van een hack, dat je ook aangifte doet. Want alleen dan kan de politie je helpen.
En gaat dat altijd goed? Want ik ken heel veel mensen die bijvoorbeeld nare dingen online hebben meegemaakt. Pestgedrag, wraakporno, dat soort dingen. Die gaan naar de politie. En die worden eigenlijk een beetje de kluitje uit het riet gestuurd. Van ja, nou ja, ja, we schrijven het wel op, maar verwacht er niet te veel van. Is dat bij dit anders?
Vaker zie je dat op het moment dat er dus een goed onderzoeksbureau je bijstaat. Dat er ook een rapportage op een gegeven moment ligt waar de politie ook wat mee kan. Want zij zijn constant op zoek eigenlijk naar informatie over hoe ze een mogelijke dader kunnen vinden. En dat begint met goed, op een goede manier informatie inzichtelijk maken voor hun, zoals IP-adressen, zoals hosting providers die erbij betrokken zijn, zodat zij ook daadwerkelijk vorderingen kunnen gaan doen om informatie over de eigenaren of degene, de huurders van die servers op te kunnen vragen.
Ja, snap ik. We hebben het er nu net over, hè? Mensen die particulier, zeg maar, gepest worden, geboeid, misschien wel afgeperst, maar Jan met de pet, hè? Wat zou je die mensen adviseren? Ook toch gewoon naar de politie gaan? Of kunnen ze zelf nog iets doen?
Je kan sowieso een aantal dingen zelf doen, maar ik zou ook zeker adviseren om aangifte te doen. Om de doodeenvoudige reden dat op het moment dat je geen aangifte doet, dat het ook niet terug. Het komt niet terug in de statistiek. Dus de politie kan ook dan niet extra capaciteit gaan creëren, omdat ze niet. Ze moeten daar op die manier op plannen, helaas. En ook op het moment dat er wel sprake is van een dader die bijvoorbeeld in het omveld van een slachtoffer zit, dus hetzij een rankeneuze ex of iemand die helemaal geobsedeerd is, zonder een aangifte kan de politie sowieso niet helpen.
Ja, dat snap ik. Buiten de politie, wat zou je zelf kunnen doen om dit, misschien wel om het gewoon te voorkomen? Zijn er ook handige tips voor?
Voor het voorkomen, natuurlijk, je kan jezelf beschermen door je social media profielen af te schermen. En alleen te beperken tot echt vrienden die je kent. En je kan ook zeker wel wat doen aan je online presence. Zeker op het moment dat je, als je niet gevonden wil worden, dan is een keertje je eigen naam googlen om vast te stellen van joh, wat staat er nu eigenlijk van mij online? Wat is er nu eigenlijk mogelijk van mij gelekt? Hè? Websites als Have I Been Pwned kun je ook vertellen welke informatie er mogelijk over je gelekt is, zoals wachtwoorden en gebruiksnamen. Dat kan je absoluut helpen om in ieder geval je online staat gewoon, als je op je naam zoekt, om dat in kaart te brengen.
En gewoon wat je eigenlijk niet publiek op het internet zou zetten, zet dat er gewoon überhaupt niet op. Want leuk, je kan een vinkje zetten, ja, maar het is alleen voor vrienden. En mijn persoonlijke favoriet is alleen voor mezelf.
Helpt precies.
Hoezo? Ja. Ja. Maar dat die vinkjes helpen niet veel, toch?
Nou ja, kijk, op het moment dat jij je profielen echt afsluit en je bent er heel strikt op, dan valt er bij weinig over je te vinden. Je geeft die data nog steeds wel aan een big tech bedrijf. Ja. En daar ben je volgens mij ook een aantal uitzendingen over aan het maken over precies dat.
Wij vertellen mensen waarom je daar eigenlijk weg zou moeten willen, ja.
Ja, maar überhaupt zeg maar, het gebruik daarvan maken, dat brengt een risico met zich mee. Stel dat je alles wat je post op je alleen voor jezelf hebt staan, maar je wachtwoorden lekken en je hebt daar niet de juiste beveiligingsmaatregelen op getroffen, zoals bijvoorbeeld multifactor authenticatie, en iemand logt in, dan kan die dingen nog steeds zien.
Ja, of gewoon kopen bij Facebook. Dat heb ik ook wel eens gehoord.
Nou ja, weet je, vaak bij Facebook, er is ook wat bij Facebook, maar ook überhaupt bij partijen ziet, dus zij leven van advertentieinkomsten. Daar verdienen ze heel veel geld mee. Dus voor hun is het alle belang om die data voor zichzelf te houden. Want dan kunnen ze je veel beter targeten en dan kunnen ze veel makkelijker zeggen, we weten wat demografisch voor jou het meest interessant is, beste ondernemer, die toevallig in een bepaalde business zoals software zit. Je geeft ons heel wat centjes en dan gaan wij er wel voor zorgen dat je advertenties bij de juiste mensen komen. Dus zij hebben er heel veel baat bij om die informatie juist niet aan anderen te geven.
Oké. Nou, dat is wel een verhelderende eigenlijk. Want ik heb altijd wel gedacht van, nou, gewoon een soort databroker. Dus te koop overal en zo. Die zijn er natuurlijk ook wel, die databrokers. Maar dat is niet zo'n bedrijf dat daar zelf belang bij heeft.
Nee. Want een Meta, maar ook andere partijen hebben er juist heel erg belang bij om jou vooral als een ondernemer dat advertentieplatform te geven. Want daar kunnen ze centjes mee verdienen. En die data aan anderen geven, haalt eigenlijk hun competitive advantage onderuit.
Ja. Ik zat te denken, ik had er nog. Het is al een half uur geleden inmiddels dat deze me te binnen schoot. Maar wat is nou de allerraarste casus die je ooit hebt meegemaakt? Ik herinner mezelf een, dat is een ander onderzoeksbureau geweest, denk ik. Maar die hebben ooit in Amsterdam bij een niet nader te noemen vervoersbedrijf, hebben ze een onderzoekje gedaan en daar werd een porno-site gevonden. Gewoon in het serverpark van het vervoersbedrijf wat daar. Die wisten van niks, maar dat was een van de systeembeheerders destijds. Ik denk dat een goede man er al lang niet meer werkt. Tenminste, daar ga ik vanuit. Maar die had daar in het rek nog wel wat ruimte. En die had zijn eigen bedrijfje daar gestart. Heb je ook zoiets raars meegemaakt?
Ja, we hebben wel eens situaties meegemaakt die best bijzonder waren. Ik heb één keer een situatie meegemaakt dat we bij een bepaalde organisatie aan het helpen waren, omdat zij helaas Citrix gebruikten.
Ja, oh ja, dat is altijd. Ja.
En op dat moment gehackt waren. En toen is er het besluit genomen om te zeggen tegen iedereen dat ze naar kantoor moesten komen. Wat op zich toen een prima logisch besluit was. Dus de HR-afdeling die maakte een mooi uitdraadje voor elke manager. Waarin ze dus aangeven, nou, dit zijn de mensen die jij moet bellen, beste manager, om te vragen of ze op kantoor komen werken. En wij stonden naast de IT-manager. En de IT-manager die kreeg dat lijstje van HR en die is zoiets van, er staat iemand op mijn lijst die ik niet ken.
Ah, oké. Okay, ja.
Dus oké, denk je tot daar, oké, tot daar aan toe.
Nou, dus overgeplaatst of zo, het kan van alles zijn.
Terug naar HR. Die staat toch echt bij jou op de lijst. En die staat er ook al 3 jaar op. En die wordt ook al 3 jaar betaald.
Oh.
En ja, diegene bleek gewoon op zijn eerste werkdag nooit komen opdagen na zijn sollicitatie. En die bleek al 3 jaar lang gewoon netjes elke maand zijn centjes te ontvangen. En ja, wij mochten ervan getuigen zijn dat hij dus live ging bellen. Waarop dus de boodschap was, joh, jij moet naar kantoor komen. Ja, dat kan u niet, want ik ben aan het werk.
Ja,
ja, hoe dan? Ja, via Citrix. Ja, maar dat kan niet, want die staat uit.
Ja, precies. Ja, je werkt voor ons toch? Nee, helemaal niet. Nee, ik ben toen begonnen bij een heel ander bedrijf.
Nee, dat was echt heel bijzonder.
Ja.
En dan sta je daar ook een beetje bij van, en nu dan?
Nou, ik kan me voorstellen dat je af en toe dingen boven haalt. Dat je van, weet het niet.
Nou, we hebben één andere situatie gehad. Dat was ook wel een hele, hele interessante. Dat was een andere organisatie die best... daar waren 2 systeembeheerders in dienst. En de IT-manager, dat was het. En er was een systeembeheerder, die was inmiddels, toen was dat, die was 66. Dus die zat een jaar voor zijn pensioen.
Ja.
En iemand van 35. Die beste persoon van 35, die was redelijk afgetraind. We kwamen binnen en mochten met de IT-manager meelopen. En vervolgens staan we eigenlijk naast het bureau van die systeembeheerder, waar ze aan hun bureau zitten. En ik zie voor die systeembeheerder, die jonge systeembeheerder, die heeft een foto van zichzelf, mag echt geen grapje hangen, dat hij in de sportschool zit met een gouden ketting om en dat hij aan het trainen is.
Oké, okay, ja, nou ja, ieder zijn ding.
Prima,
ieder
dat is allemaal ding, ja. Leuk. Moest een beetje, best bijzonder. En vervolgens praten we met de IT-manager en die zegt, ja, ik heb jullie maar gebeld, want met deze twee ben ik de oorlog niet.
Oh, oké. Okay.
En daar stonden wij bij van, ja, oké, en nu? En die man van 66 zei, oh, daar zit wel wat in. Want die had eigenlijk helemaal nergens meer zin in.
Maar was dat omdat er een bijzondere situatie was? Of dat er gewoon echt, het werd gewoon niet beheerd of zo?
Dat was er was ook iets met Citrix. En ze hadden bij zoiets van, ja, we moeten het onderzoeken. En Dat was het. En vervolgens werd ons gevraagd, ja, kunnen jullie de logs even veiligstellen? En eigenlijk het enige wat we voorbij zagen komen, dat was een mooie Cisco ASA. Zag je die logs gewoon lekker voorbij komen? En dat waren de logs die er waren, want er was geen opslag.
Maar dit komt toch vaker voor dan je denkt, hè? En je zou kunnen zeggen van, oké, maar niet iedereen is thuis in Citrix. En het kan best zijn dat jouw systeembeheerders dat gewoon niet helemaal machtig zijn. Maar is het dan heel verstandig om zo'n systeem te gaan gebruiken? En moet je dan misschien niet wat expertise in huis halen? Het klinkt een beetje alsof ze dat gedaan hebben met jullie.
Ze hebben ons dat moment in huis gehad omdat ze gewoon actief door hadden dat er iets mis was met hun systeem. Maar je ziet het wel vaker. Dat er eigenlijk systeembeheerders zijn. Ja, eigenlijk zijn het geen systeembeheerders. Het zijn meer applicatiebeheerders. Hè? Die weten hoe zo'n applicatie misschien net aan werkt. En die weten ergens een paar knoppen in VMware te vinden of in Hyper-V. En daar houdt het wel op. Maar ze krijgen wel de verantwoordelijkheden van de systeembeheerder. En dat is best ook voor die mensen best lastig.
Ze krijgen vaak niet het salaris van de systeembeheerder. Dat dan weer niet. Meestal is het Jan van de administratie. Die heeft ook Excel gedaan een keer. Dus die zal wel wat van computers weten. En ja, doe jij dat er even bij, Jan?
Ja, en daar is het ook gewoon weer, weet je, we moeten er met elkaar voor zorgen dat die mensen goed opgeleid worden. En daar zijn ook gewoon de mogelijkheden voor, maar die worden vaak niet benut.
Nee, dat is een gelddingetje dan meestal?
Ja.
Of je hebt er gewoon een kennis gehad, ook bij de managers?
Ja, ja en ja. Het is ook een gelddingetje. Maar weet je, dat is het grote verschil, hè? En met alle respect voor het beroep loodgieter. Maar wat je vaak ziet is dat tot op heden het verlijmen van een PVC-buis is niet heel erg veranderd in de afgelopen 20 jaar. Je gebruikt misschien een andere lijm.
Ja, maar misschien technologisch iets gezondere lijm of net wat betere eigenschappen of zo.
Maar,
ja.
Maar de handeling is niet veranderd. En dat zie je eigenlijk bij een kennisvak als IT. Zie je dat het eigenlijk constant verandert. Dat er constant weer nieuwe dingen komen. Ik zeg altijd grappend, ga jij maar eens het dashboard vinden van je Entra-ID, want morgen heet die weer anders.
Ja, maar dat ik vind dat niet eens echt grappig, want dat is gewoon wat het is. Ik kijk nu alleen al naar End of 10. Mensen moeten naar Windows 11. Ik heb er al zoveel gesproken die er helemaal klaar mee zijn dat het weer helemaal anders is. En alle knopjes zitten weer op andere plekken. Ja, als jij een gebruiker bent en je begrijpt dat niet, of je begrijpt het net en je denkt van, nou, ik ben eigenlijk blij dat ik weet waar Word zat. Maar ja, en nu niet meer.
Precies, nou, de gemiddelde power user, hè, dus echt de systeembeheerder of de mensen die het systeem goed denken te kennen, omdat ze er heel erg veel ervaring mee hebben en ook echt professioneel gebruiken. Hè. Dus meer echt de mensen die ook heel zwaar in video-editing zijn, maar ook gewoon hè, in programmeren, die komen vaak nog wel weg met dat nieuwe. Het ligt allemaal een beetje bij elkaar in de buurt. Maar terecht, zoals je zegt, als je dat niet bent, dan lijkt dat me best lastig.
Ja, dat is. En ik ben zo'n video-editor. Ik werk nu met DaVinci Resolve. Ja, die zijn ook nog wel eens van de updates. En dan ineens hebben ze een briljant idee gestopt op een plek waar eigenlijk iets zat wat ik best vaak gebruikte. En dat zit dan weer ergens anders. Dus ja, dat is de flexibiliteit van IT-systemen.
Ja.
En daar zou je wel bij moeten.
Absoluut. Nee, dus dat is dat is echt wel iets, zeg maar, waar we mee moeten. En je ziet dat. Ja, bij Windows zie ik dat redelijk vaak fout gaan. Ik merk het nu ook in de omgeving waar ik loop, waarbij je ook zegt, hè, goh, we zijn aan het upgraden van Windows 10 naar Windows 11. Er zijn bepaalde bedrijven die dus echt besluit maken, weet je, oude systemen staan we ook niet meer toe, omdat we gewoon, Microsoft dwingt ons door gewoon direct te stoppen met de beveiligingsupdates, om ook radicale maatregelen te nemen. En enerzijds denk je vanuit een power user perspectief of vanuit een beveiligingsperspectief, ja, dat is best goed. Hè? Fijn dat je eigenlijk gedwongen wordt. Aan de andere kant zorgt het er ook voor dat je mensen met een kluitje in het riet stuurt als ze niet dagelijks met die systemen werken op die manier.
Ja, en ik zie een toename van gebruikersfouten, omdat het toch gewoon weer net even anders zit. En mensen dan dus, ja, gewoon op het verkeerde knopje drukken. Daar komt het vaak op neer.
Ja.
Er zijn nog zaken waarvan je zegt van, nou, dat moet ik echt nog even bespreken. Ik zie dat we nog een minuutje of twee op de teller hebben staan. Of zeggen van, nou, eigenlijk hebben we alles besproken. Dat kan ook, hè?
Nee, ja, ik denk ik vond het leuk.
Ja, is leuk, hè?
Ik vond het echt leuk.
Dat was hartstikke leuk om op deze manier. Wij doen dat wekelijks natuurlijk met de Angry Nerds podcast.
Ja,
vette plek.
Wellicht mag ook
ooit
een keer komen.
Ja. Nou ja, als je daar zin in hebt, kom gewoon een keer aanschuiven. Want
leuk.
Dat is hartstikke tof. Vond in ieder geval tof dat je er vandaag was.
Dankjewel.
Hey, dankjewel, tot de volgende keer.